Klopt het dat het geluid te zacht staat? Check het eventjes voor de zekerheid. Ik hoop het niet, maar ik heb wat met geluid. Het geluid is goed. Oké, nou, dan moet je gewoon even harder zetten thuis waarschijnlijk. Ja. Weer of geen weer? Hè? Prijs de Heer. We gaan vandaag weer verder en... Vandaag heb ik weer een studiopapier staan. Met een onderwerp. Vrij op zich geen moeilijk onderwerp. Een beetje in herinnering brengen. Over het Koninkrijk van God. Wat is het Koninkrijk van God? Voor de een is het gewoon makkelijk. Weten we allemaal wel. Voor de ander kan het ook weer nieuw zijn. Of door allerlei leerlingen misschien in verwarring zijn. Dat kan natuurlijk ook. Dus daar gaan we het nu over hebben. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Ik dank u voor alles wat u voor ons het kruis gedaan hebt. Inderdaad, Vader, zoals we net al gezien hebben uit de tekst van Efeze, dat u onze harten wil verlichten, Vader. Dat we de geest van wijsheid en openbaring mogen hebben. En dat ons verstand verlicht mag worden, Vader. Want dat hebben we elke keer nodig. En dat licht, dat is door uw woord, Vader, en uw geest. En dat bid ik voor ons allemaal en dank ik in de naam van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, ik kijk nog even, ik zie het nog een keer staan. De geluid is prima. Oké, dan is het goed. Goed, wat is het Koninkrijk van God? Ja, wat is Koninkrijk van God? Nou, het ligt er helemaal aan wie het vraagt. Ja? De een zal zeggen, wij leven nu in het Koninkrijk God. En we leven in het boek Openbaring. En de een zegt, nee, we moeten door die drukking heen. Of de ander zegt, we zijn ervan behouden. En dat zijn wij die dat zeggen, ja. Maar goed, laten we eens in de Bijbel kijken. Want het Koninkrijk van God, dat woord... Of die drie woorden, of Koninkrijk Gods, staat veel in de Bijbel. Maar met veel meer woorden is het zo in de Bijbel. Dat hangt er helemaal vanaf waar je het leest. Ja? En dan kan het, datzelfde woord, dat betekent dan wel hetzelfde, maar het heeft een heel andere toepassing in die tijd wanneer het, waarvoor het dan geschreven is. Hè? Dat is bijvoorbeeld met gemeente. Als je spreekt over de gemeente, dan zeg je, nou ja, oké, over welke gemeente praat jij? Dus dat zeggen wij. En dan weten we, je hebt de gemeente die het lichaam is, hè, waarvan Christus het hoofd is. En daar horen wij in. Maar dat speelt alleen, dat is alleen een betekenis die nu in de bedenkende genade geldt. Daarvoor sprak je ook over de gemeente in de Bijbel. Lees het ook. Lees al in Deuteronomium, dacht ik uit mijn hoofd. En wie is dan de gemeente? Dat is Israël, precies. Dan heb je het over Israël. Nou, en daar heb je, daar zit geen heiden in. Als je nu over de gemeente spreekt, heb je het over de gemeente die zijn lichaam is. En dan heb je het over Jood en heiden in datzelfde lichaam. Zie je? Dus dan heeft het niet dezelfde betekenis. Het is heel belangrijk dat we dat natuurlijk goed weten te onderscheiden. En je krijgt het onderscheidingsvermogen, ten eerste als je Gods geest hebt. En ten tweede, als je het woord en waarde natuurlijk recht snijdt. Daar valt en staat alles mee. Als je het woord en waarde niet recht snijdt, begrijp je, begrijp je er geen snars van, maar dan zou je het nooit helemaal kunnen begrijpen, de Bijbel. Dus je krijgt gegarandeerd verwarring. En net zoals het voorbeeld van de gemeente. Nou, dan weet je, zie daar het probleem. Nou, laten we eens even kijken bij Paulus. Romeinen 14, vers 17. Want het Koninkrijk Gods, daar heb je die uitdrukking, is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dus wat is het Koninkrijk Gods waar Paulus over spreekt? En dat is waar wij nu in leven. Dan zegt hij, ja, dat is niet in spijs en drank. Eten en drinken. Maar wat is het dan wel? Rechtvaardigheid en vrede en blijdschap. Hoe? Door de Heilige Geest. Dat is wat het Koninkrijk Gods nu is. En wij leven in dat Koninkrijk, zeg maar. Alleen, dat is een geestelijk Koninkrijk. Want als je het vergelijkt, dan zeg je, waarom zegt hij dat nou? Nou, Paulus schrijft ook dingen op, maar die heeft ook de kennis van het Oude Testament. Hij was een fariseeër. Ja? En hoe was het toen? Ja, voordat Paulus kwam. Nou, dat lezen we. Dat is dus wat Paulus dus zegt, de definitie van het Koninkrijk van God. Maar in het Oude Testament, dat weet Paulus natuurlijk heel goed als oud fariseeër. In het Oude Testament, onder de wet, was Israël ook, die was het Koninkrijk Gods. En dan ga je lezen, in 1500 jaar had Israël een systeem. Zij waren de enigen die de dienst van God hadden gekregen. Godsdienst. Hè? Men spreekt wel eens over welke religie. Je hebt allemaal religies in de wereld. En dat betekent religie is het een godsdienst. Dan zit het woordje dienen in. Het dienen van God. Nou, je hebt dienen met de kleine God met een kleine g. En je hebt dienen met God met een grote g. Nou, Israël had het dienen van God met de grote g. En buiten hem is er geen God. En zij hadden van Israël de dienst van God gekregen. Dus de godsdienst, maar dan met een hoofdletter. Daar is er maar één van. En die bestond, kijk in Hebreeën 9 vers 10, bestaande alleen in spijzen en dranken, verscheidene wassingen, hè, dat heeft ook met dopen te maken, wassingen met water en rechtvaardigmaking des vlees tot op de tijd de verbetering opgelegd. Hebreeën kijkt terug naar de tijd in het Oude Testament toen de tabernakel er was, toen de tempel er was. En dat was het dienen van God, van Israël. Dienen wij God ook op die manier? Hier wat staat hier? Spijzen en dranken. En Paulus zegt, het is niet in spijs en drank. En die spijs en drank, ja, wat was dat dan? Nou, je weet, Israël mocht onder de wet natuurlijk niet alles eten. Bepaalde dingen waren uitgesloten. Dus zij hadden een godsdienst met een grote G. Dat was het dienen van God, dingen doen met handen en voeten. He, die staat, het was Israël was een theocratie, kan je zeggen. En dat is, daarom slaan ook christenen de plank mis. Die denken dat wij allemaal in de regering moeten zitten. En dat wij dan de Bijbel hier in dit land gaan invoeren. Of invoeren volgens die. Maar zo werkt dat nu niet. He, dat zie je met de islam, die wil het. De orthodoxe joden willen het misschien wel. Je hebt allerlei andere religies. Nou, als die het voor het zeggen krijgt, dan is het moord en doodslag. Het gaat bij ons nu, wil je de maatschappij veranderen? Hoe doe je dat? Je gaat de evangelie vertellen aan de mensen. En hoe meer mensen het aannemen, dan zal jij zien, dan gaat de maatschappij zelf veranderen. Maar je ziet dat het nu juist de andere kant op gaat. En wat zien wij? Dan zien we allemaal dingen waarvan wij zeiden, hey, 10, 20 jaar, 30, 40 jaar geleden, toen was dat niet. Toen heerste over het algemeen, ik zeg niet dat iedereen gered was, maar toch wel bijbelse normen en waarden. En je ziet, die zijn allemaal helemaal vervaagd en verdwijnen gewoon. Ja, dan krijg je natuurlijk andere dingen daarvoor terug. Maar goed, wij hebben geen theocratie. Maar Israël was dat wel. En zij hadden de dienst van God. Hè? En dat betekent dus dat je God dient in allerlei ceremonieën. Die had je natuurlijk. Met de tempel, dat is een en al ceremonie. Je had ook bijvoorbeeld de Sabbat, een dag die je moest houden. Je had de feesten, daar moest je naartoe. Je had de tiende. Hè? Ja, dat waren allemaal dingen die werden opgelegd. Ja, dat moest van God. Dat is een theocratie. Dat zijn de wetten van het Koninkrijk Gods op aarde. En dan moesten ze hem dienen. En dan zie je het besnijden bijvoorbeeld. Het offeren. Het dopen. Dat weten we ook. De priesters werden gedoopt. Gewassen met water. Maar later, weet het evangelie, bekeert u, laat u dopen. Met water. En dat waren allemaal inzettingen. En dat was allemaal zoals God wilde dat hij gediend werd. Handelingen die allemaal met handen en voeten geschieden. Dus ik zeg nu, ik heb het hier ook opgeschreven, dat we nu gewoon religieus die term even gebruiken. Maar God eiste dus onder die wet, hij eiste de gerechtigheid en de religie, de godsdienst, ja, hoe hij gediend wilde worden. Nou, oké. Okay. Israël, God die eiste dus die gerechtigheid en de religie en had hun de wet gegeven in de tempel, al dat soort dingen. Nou, wat zegt Christus tegen dat religieuze of godsdienstige volk? In Matthäus 21 vers 43 zegt hij tegen hun. Dus ja, als je het in je achterhoofd hebt. Israël was natuurlijk geroepen. Het is begonnen bij Abraham en Abraham was een heiden. Ja, maar bij hem is het begonnen, hij is toen besneden. Uit hem is Isaac gekomen en daar kwam dan weer Jacob uit. En toen weer 12 zonen en van daaruit is het volk Israël ontstaan. Ja? Dat is de situatie. En zij waren bestemd, het koninkrijk God was voor hun bestemd, dat zij deze wereld zouden gaan regeren met God die op de aarde komt wonen op de troon. En wij weten, dat is Jezus Christus natuurlijk. Dat is hun bestemming, hè. Dus als je zo opgroeit, dan weet je, hey, het koninkrijk, die gaat regeren over deze wereld, dat is aan ons gegeven. Ja, krijg je dat zo automatisch, ja. Wij krijgen ook het eeuwig leven. Voor hun is het koninkrijk eeuwig leven. Als je het koninkrijk, want het is een eeuwig koninkrijk. Dus als jij in het koninkrijk bent, of later opstaat uit de dood. Want ja, David, die is nu niet in het koninkrijk, ja. Dat koninkrijk moet nog komen op aarde. Maar die ligt daar, totdat het koninkrijk zal komen. En dan gaat hij erin, want hij heeft eeuwig leven. Abraham ook, exact hetzelfde. Abraham wist ook van Isaac. Oké, al zou ik hem neersteken, ik weet, er is een opstanding. God heeft een eeuwig koninkrijk beloofd. Dus ik ook, Abraham, als ik sterf, ik ga toch, ik heb toch eeuwig leven. Hij gelooft in opstanding. Want als dat koninkrijk komt, is het een eeuwig koninkrijk. Dus ben je in het koninkrijk, heb je eeuwig leven. Dat is het denken van Israël. Dat is hun verwachting. Dus ja, dat zegt de Heer Jezus in Matthäus 21, vers 43. Daarom zeg ik u lieden, dat zegt hij dus tegen Israël, tegen de Joden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. Zie je het? Het is aan hun gegeven. Niet aan de heidenen hoor, aan hun alleen. Maar hij zegt, het zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Waarom zegt hij dat tegen hun? Dat is ook mooi. Ik hoor, het koninkrijk van God is van ons en hij neemt het van ons af. Omdat niet elke Israëliet is een ware Israëliet. Zegt Paulus toch ook? Niet allen uit Israël zijn Israël. Weet je wie erin gaan? Alleen de gelovigen. Ja. En hier kan je het ook in het volgende vers ook mooi zien. In Matthäus 8 vers 12. Dus het wordt een koninkrijk, wordt gegeven aan een volk dat zijn vruchten voortbrengt. Nou, we weten allemaal hoe men daarover denkt, hè. Denk je, ja, dat is aan ons gegeven. Maar we hebben het hier over het koninkrijk van God op aarde. En aan wie is dat gegeven? Aan Israël. Dus uit hun, en wij weten, wie zijn dat? Dat zijn de gelovigen, met Pinksteren zie je ze ook, daar heb je de kleine kudde. En die brengen wel vruchten voort. Want kijk in de geschiedenis van Israël. Ik heb dus ook mij als doel gesteld de hele Bijbel één keer per jaar te lezen. En ik denk dat het twee keer wordt. En dan merk je gewoon hoe dat elke keer in je hoofd vervest. Ja, je moet een paar bladzijden extra per dag lezen wil je eraan komen. Maar goed. En dan merk je al als je het leest. Hé, dat heb ik pas ook gelezen. Dan zie je maar hoe verfrissend dat werkt. Maar dan krijg je ook weer dat Israël, hoe die in het verleden geleefd heeft, is een en al afvalligheid geweest. Ja, met afgoderijen. En toen de Heer Jezus Christus kwam, toen hadden ze een hele religie opgebouwd. En dat was toen hun dekmantel. Geen afgodsbeelden meer. Maar we gaan nu heel de wet leven en allemaal wetten. En streng. Maar van binnen, zegt hij, jullie hart is vol van dorre doodsbeenderen. Ja. Nou, dus de ongelovige Joden noemt Christus in Matthäus 8 vers 12. De kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen in de buitenste duisternis, al daar zal wening zijn en knersing de tanden. Wie waren de kinderen van het koninkrijk? Israël. Maar hij zegt hier, zullen uitgeworpen. En daar spreekt hij dus over degene. Dus in principe, dat hele volk is bestemd, dat zijn eigenlijk kinderen van het koninkrijk, wat komen gaat. Maar hij zegt, de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen. Dat bedoelt hij niet allemaal mee. Maar dan zie je bijvoorbeeld met Pinkster, wat zie je dan gebeuren? Hoeveel namen het aan? Nou, eerst 3000, 5000. En later is Israël gevallen. Maar degene die Heer Jezus Christus toen niet als de Messias van het volk hebben aangenomen. Ja, die zijn afgevallen en die zitten inderdaad, dat zijn de ongelovigen. Dat is wat hij al toen tegen hun zei. Dus het is niet zo, je zit in het uitverkoren volk en dan kom ik ook automatisch in het koninkrijk van God. Ja, dat dachten ze. De fariseeën ook. Die dachten, hé, de koning, mooi, wij willen regeren. Maar hij kwam natuurlijk in eerste plaats voor het probleem van de zonde. Maar goed, dus zo denkt men, het koninkrijk is voor Israël, maar je ziet het, niet iedereen gaat erin. Maar we spreken dus allemaal over Joods nu, hè? Over Israël. Met Pinkster deed God via de apostelen opnieuw dat voorstel, want hier Jezus Christus kwam en Johannes de Doper en het was, bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabij gekomen. En is hij gestorven, opgestaan en is hij opgevaren naar de hemel, en Pinksteren, dan bieden ze in feite dat koninkrijk weer aan. Het is nu, Peter zegt, dit is nu, hier, geloof het. Dat zie je met Pinkster gebeuren. En en dan zie je, wij weten dat Israël eenmaal gevallen is in Romeinen 11. Ze spreekt Paulus erover. En heeft hij dat volk wat God dus diende met handen en voeten, besneden, gedoopt, de feesten, de offers, alles soort dingen, die heeft hij aan de kant gezet. Is hij opzij gezet. Israël is gevallen. Opzij gezet. Niet definitief, omdat hij heeft iets anders ingevoerd. Er is nu iets heel anders gekomen. Het volk van God, dat is Israël, aan hun was het koninkrijk op aarde beloofd. Aan hun waren al die ceremonieën gegeven om hem te dienen. De godsdienst, Romeinen 4 zegt ook, de godsdienst. Aan hun is de godsdienst gegeven. Maar als zij nu zijn opzij gezet en buiten werking gesteld en eigenlijk zeg maar op hetzelfde niveau als de heidenen in Gods ogen geplaatst is, met andere woorden, zonder God, net zoals de heiden. Waar is het? Hoe gaan we dan God dienen? Wil God niet meer gediend worden dan? Nou, natuurlijk wel, maar we weten, hij had natuurlijk een geheim plan. Ja? En dat is natuurlijk waar God is, hij wil gediend worden. Maar hoe is het nu dan? Israël is opzij gezet, God eist nog steeds gerechtigheid. Zeer zeker, als we hem moeten dienen. Zeer zeker, maar nu verbiedt hij de religieuze, godsdienstige handelingen. Zoals wij Israël hadden, dat is letterlijk zichtbaar, tastbaar, met handen en voeten. Nu, bij het lichaam van Christus, zien wij, het is geestelijk. Wij dienen God hoe? In de geest. Ja? Dus ja, kijk, in Titus 3 vers 5 tot 8 heb ik die tekst er even bij gezet. Hoe zijn wij zalig gemaakt? Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit te werken de rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven. We zijn erfgenamen geworden, we hebben het eeuwige leven, wij zijn zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid. Niets daarvan. Uitsluitend uit zijn barmhartigheid. En we zijn wedergeboren, dat wil zeggen, ik ben een keer geboren op aarde en ik ben uit de geest nog een keer geboren. En sinds dat moment ben ik in zijn dienst. Ja, want wij dienen God in de geest. Zie je, wij dienen, dus onze godsdienst is nu het dienen in de geest. In Filippenzen 3 vers 2 en 4, wat zegt Paulus nu over de godsdienst van de Joden, die Paulus zo vervolgen? Hij spreekt over hun nu, ziet op de honden. Hij noemt hun nu honden. Wie waren altijd de honden? Wij. En nu noemt hij hun de honden. Ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijding. Vroeger was het een eis om besneden te zijn. En nu noemt hij het een versnijding. Niet een besnijding, maar een versnijding. Als je snijdt, oké, je kan goed snijden. Maar als je even verkeerd snijdt, nou ja, je had van de week, snij je zo in je vinger. Hé, dat was niet de bedoeling. Dat stuk vlees wat daar lag moest ik snijden, maar niet dat vlees van mijn vinger. Ik heb me versneden. Met Israël, ze hebben zich, als ze zich nu willen laten besnijden, zeggen dat het moet een besnijding zijn, noemt Paulus, het is een versnijding. Het is eigenlijk een verminking. Het heeft geen enkele zin meer. Die ceremonie, die geldt niet meer. Want ze praat nu over de geestelijke besnijdenis. Dus daarom noemt hij het de versnijding. Want kijk, wij zijn de besnijding. Ja, wij zijn met Christus aan het kruis geestelijk besneden. Ja, met hem gestorven, afgesneden van het leven van God. En met hem ook opgestaan. Kijk, wij die God in de geest dienen. Niet meer met handen en voeten. Ja, uiteindelijk, als ik God wil gehoorzamen, dan ga ik natuurlijk wel met mijn lichaam. Maar het is geest, ziel en mijn lichaam. En kijk, ziet om even kijken, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen, zie je dat? Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik om Paulus heeft veel wat hij kon vertrouwen in zijn vlees. Ik heb die tekst niet afgedrukt, maar je weet het, hij was wat, hij was een fariseer, hij was besneden, hij kwam zijn afkomst op stam Benjamin, hij was een Hebreer, hij was naar een echte fariseer en naar de wet, de rechtvaardigheid uit de wet was hij onberispelijk. Dus hij heeft al die ceremonieën, al die geboden, heeft hij keurig gedaan. En toch was hij niet gered. Zie je dat? Het was wel een vereiste, maar hij was niet gered, want hij heeft een hart geloofd die niet in de Messias. Maar hij had veel om te kunnen lenen, eens kijken wat ik allemaal in mijn vlees heb gedaan. En toch zegt hij nu, dit beschouw ik nu allemaal als drek. Het heeft geen enkele waarde meer. Al dat soort dingen. Nee, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Dus ja, het is helemaal, allemaal dat soort dingen zijn hen compleet overbodig geworden. Ook geen doop, geen besnijdenis. Vooruit, het maakt niet uit. Het gaat nu om het nieuwe schepsel. En moet je, als je dus daarover nadenkt, de kracht zit dus in het nieuwe schepsel nu, hè? Dat betekent dus, als jij dus gaat naar de prediking die voor de besnijdenis is, dan weet je ook wel wat dat gevolg is als je deze tekst leest en serieus neemt. Dat betekent, want jij zei net, als je het gelooft, Je leest het wat staat, je gelooft wat staat en heb je wat staat. Dus als jij gelooft dat de gezonde leer voor ons is, voor het lichaam van Christus, waarin wij God in de geest dienen, of ik ga naar de prediking van het evangelie, naar de Heer Jezus en het evangelie van het Koninkrijk, dan zijn wij dus onder de prediking van de wet, die voor wie is? Voor de besnijdenis. Maar wat zegt Paulus hier? Hij zegt hier, in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, alleen het nieuwe schepsel. Dus als ik terug ga naar de tijd dat er weer een verschil is tussen de besnijdenis en de vooruit, tussen de Jood en de Heiden, dan verlies ik dus ook mijn kracht. En dat klopt. Ja, als je naar de prediking van de besnijdenis gaat, naar de evangelie, dan merk je, dan krijg je niet de kracht van de Heilige Geest die in de inwendige mens jou gaat versterken. Want er staat hier, dat werkt niet. Het gaat om het nieuw schepsel. Daar gaat God Geest in werken. En dat wordt gevoed door een evangelie wat niet voor de besnijdenis is, maar wat voor het nieuwe schepsel is. En daar zit jouw kracht. Zie je? Dus je ziet soms een aantal teksten die je kan zeggen, kijk, daar staat het. Maar als je deze tekst zo leest, goed over na, dan denk je, hé, oorzaak en gevolg. Ja? Dus de kracht zit dus niet dat je in dat evangelie daar mee bezig gaat zijn. Ik zeg niet dat je die moet lezen, maar verwacht niet dat je daardoor bekrachtigd wordt. Dat staat gewoon niet. Het is alleen in het nieuwe schepsel. En dan kijk, in Romeinen 6 vers 14, de zonde zal over u niet heersen. De zonde zal over u niet regeren. Er staat niet, u zal nooit meer zondigen. Dat staat er niet, hè. Hij zal niet over u heersen. Dat is wat anders, hè. Als je in zonde leeft, dan heerst de zonde over je. Maar dat je zondigt, wil niet zeggen dat de zonde overheerst. Het zijn twee verschillende dingen. De zonde heeft dan macht over jou. Ja? En je mist de kracht om die zonde, dat wat in jou gaat heersen, dat de genade in jou gaat heersen. Want die doodt de zonde. Dus dat zegt Paulus hier eigenlijk. Ja? Het zal niet overheersen die zonde. Waarom? Daar is een reden voor. Omdat je bent niet onder de wet, maar onder de genade. Je bent niet onder de prediking voor de besnijdenis in de evangelie. Maar je bent onder de prediking van de gezonde leer, de genade-evangelie. Het is gewoon heel simpel en heel duidelijk. En toch voor veel mensen op een of andere manier zo moeilijk. Ja. Want genade zegt, jij kan het niet doen, ik ga het in jou doen. Nou. En dan zie je hoe er in deze maatschappij, hoe we dan leven. Ik was met mijn planning, ben ik dan... Ik schrijf elk jaar, elk bladzij mijn eigen planning helemaal. Met de dagen, de weken en de datums, al dat soort dingen. En dan kom ik ook bij de feestdagen en dan zit je zo, vulde ik het zo in. Oh, Pasen, dat is volgend jaar, oh, dat is eind maart is dat al. Pasen, en dan kom je later Hemelvaartsdag. En dan gaat de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel, dat is op donderdag. Ja, dat klopt, want dat is natuurlijk 10 dagen voor Pinksteren. En het is Pinksteren, het is weer 50 dagen na Pasen. En dan ga je weer verder en denk je, oh, dat is Pinksteren. En dan denk je, onze maatschappij en de mensen, de kerk, want zo is het natuurlijk geïntroduceerd, zitten gewoon in de feesten van het evangelie. Van de wet. Ja? We vieren Pinksteren. Dat is, dit is helemaal niet voor ons. De Pasen, nou ja, paasschrijf, maar een paas wel gemaakt, maar goed. En al dat soort dingen. En dan denk je, dat moet je nagaan. Hè? Dus dat je daar, veel mensen denken daar niet eens bij na. Maar het is gewoon normaal dat jij dus, het Pinksteren, dat is voor ons, dat feest. Paasga. Maar wij hebben helemaal dat soort dingen niet. Goed, ik vind het ook fijn dat we een vrije dag hebben. En over kerst was we helemaal te zwijgen. Maar dat is gewoon niet eens, dat komt helemaal in de Bijbel voor. Dus dan kan je nog zeggen, oké, dat hebben ze tenminste niet uit de wet. Maar de rest, het is gewoon ook weer een afwijken van de waarheid. Want Paulus zegt, wij hebben helemaal geen dagen. Waarom hebben wij dagen? De dagen zijn er helemaal niet. Die hadden toen heel duidelijk, hoorden die bij het volk van Israël. En die hadden ook een geestelijke betekenis. Die hadden allemaal betrekking op Christus en het koninkrijk en met Israël. Maar goed, dat ging zo door me heen, ja. Dus ja, maar goed, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Dus iedereen mag zijn feestje vieren. Ik bedoel, het moet zelf weten. Maar ik ga geen Pinksteren, ik heb wel een vrije dag, maar... Ik denk absoluut niet dat Pinksteren het begin van de kerk is. Van de gemeente. Het is een Joods feest. Het was voor Israël. En daar had je de kleine kudde. Er was geen heiden op het Pinksterfeest. De gemeente, het lichaam van Christus. Nee, wanneer is dat begonnen? Dat is pas bij de apostel Paulus begonnen. Niet eerder. Nou ja. Dus gelovige zondaars. Nu in deze bedeling de genade. Want het onderwerp is de koninkrijk van God. Hoe erven die het koninkrijk van God? Nou, 1 Korintiërs 6, vers 9 tot en met 11. Of weet gij niet dat de rechtvaardigen, onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, nog hoereres, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen. Ik moet even op indrukken zitten. Nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van onze Heer Jezus Christus en door de geest onze God. Zie je dat het hier 100% geestelijk is? Ik heb het koninkrijk Gods, hoe heb ik het beërfd? Gewoon, ik ben geheiligd. Hoe? Staat aan het eind, in de naam van de Heer Jezus. Maar wie heeft het gedaan? Door de geest van onze God, door de Heilige Geest. Ik ben gerechtvaardigd door de Heilige Geest. Ik ben ook afgewassen door de Heilige Geest. Dus als je het over de doop spreekt, doop was vereist om in het Koninkrijk Gods te komen. Met Pinkster, ja? Dan moet je laten dopen. Paulus zegt, jullie zijn afgewassen, want de doop is toch een symbolische reiniging. Dat denken christenen ook, een symbolische reiniging van de zonde. Maar bij ons zie je hier dat wij zijn afgewassen door de geest onze God. Hier spreekt hij dat in het verband met het koninkrijk. Dus wij hebben dat koninkrijk van God beërfd. Hoe? Puur, 100% geestelijk, zonder handen, zonder doop met water, maar een geestelijke handeling. Het is puur geestelijk. Ik ben heilig geworden, gemaakt. Ik ben gerechtvaardigd. En ik ben ook afgewassen. Want ja, ik ben van mijn zonde verlost. Maar het is allemaal één geestelijke handeling. Absoluut anders als met het Koninkrijk God, met de Heer Jezus toen hij op aarde kwam en met Pinkster, dat ze zeggen, nou ja, bekeer je en laat je dopen. Het is een ander koninkrijk. Ander koninkrijk. Andere handelingen. Andere dienst van God. Nou, er zijn nog een aantal teksten, die gaan we nou niet lezen in Galaten 5 en in Colossense 4 vers 11 en Efeze 5 vers 5. Er wordt ook over het Koninkrijk God gesproken. En dan heb je verschillende contexten, ja, in verband met gelovigen. In Colossense zegt hij ook, spreekt hij over de besnijdenis, een aantal mensen uit de besnijdenis die Paulus hebben geholpen en medewerkers zijn in het Koninkrijk van God. Ja. En wat bedoelt hij dan? Ja? Nou, het Koninkrijk van God is natuurlijk ook universeel. Je hebt het Koninkrijk God van God in de hemel en je hebt het Koninkrijk van God op de aarde. En tezamen vormen ze één groot Koninkrijk. En dat verschil, kijk, dat is eigenlijk pas goed aan de orde gekomen toen Paulus ten tonele kwam, ja. Dus ja, het wordt op, je kan het dus op twee manieren gebruiken. Kijk, en als het voor ons geldt, dan kijken we naar Colossense 1 vers 13, wat zegt Paulus daarover, over het koninkrijk? De Christus die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Ja, wij waren in de macht van de duisternis, van Satan. En hij heeft ons overgezet, kijk waar? In het koninkrijk van de zoon zijn de liefde. Dus we zijn in dat koninkrijk over. Het is al. Dus ik leef wel al in het koninkrijk. Maar als ik om me heen kijk, dan zie ik het alleen niet. Hè? Nee, want we zijn ook in het koninkrijk overgezet van zijn geliefde zoon. Waar is onze bestemming? In de hemel. Wij zijn reeds gezet waar? In de hemel. Kijk, ik ben nog hier op aarde. Maar dit is niet als ik sterf. En zeg, hij is thuis. Mijn thuis is niet hier op aarde. Mijn thuis is daar. En over dat koninkrijk spreekt Paulus. En daar zijn wij in overgezet. En in Efeze 5 zie je ook een tekst. Want dit weet gij dat geen hoereerder of onrein of gierigaard die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dus ja, hier zie je ook weer het koninkrijk van Christus en van God. En dan spreekt hij ook weer over het koninkrijk waar hij over spreekt. Hè? Het hemels koninkrijk. En als wij zondigen en we gaan in zonde leven, je hebt een erfenis. Elke gelovige in het lichaam van Christus heeft het koninkrijk Gods geërfd. Maar in het koninkrijk zijn er ook nog erfenissen te verdelen. Ja? Nou, dus als jij in zonde leeft, dan moet je niet verwachten dat jij in dat koninkrijk een erfenis hebt. Dan ben je, net zoals Paulus zegt, als door vuur ben je gered. Je bent gered, maar voor de rest helemaal kaal. Ja, dus je mag wel blij zijn, natuurlijk ben je gered. Dat is een geweldige positie, je hebt je positie, we zullen met Christus regeren, maar de erfenis voor de een zal zo zijn, de ander minder. Dat is het verschil. Nou, als we in de evangelie zien, dat zullen jullie ook wel zien, dan spreekt hij soms over het koninkrijk Gods, maar ook over het koninkrijk der hemelen. Zit daar dan verschil in? Ik heb hier wat afgedrukt en ik heb het voor op de site heb ik het even gecorrigeerd. Want ik zag vanochtend even dat ik een paar teksten vergeten had. En gaan we even naar Matteüs 4, vers 17. Matteüs 4, vers 17. Matteüs 4, vers 17. Matteüs 4, vers 17. Nou, wat staat daar? Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen, kijk, is nabijgekomen. Is nabijgekomen. Het koninkrijk, hoe noemt hij het hier? Der hemelen. En als we naar 5 vers 3 gaan: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Noemt het ook der hemelen. En als je naar vers 5 kijkt: zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Dus het koninkrijk der hemelen, dat is een koninkrijk van de hemel. Maar waar zullen ze dat eenmaal beërven? Het staat erachter, op aarde. Dus het koninkrijk der hemelen is een koninkrijk op aarde. Nou ja, wat doen de mensen? We lezen dat onze Vader, hè, dat staat in hoofdstuk 6. Onze Vader die in de hemelen zijt. Onze Vader die waar? In de hemelen zijt. Bidt de Jood. En dan? Uw koninkrijk komen. Het koninkrijk, dat komt. Kijk, God heeft Israël verlaten en woont nu daar, maar dat was niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat hij daar gaat wonen. Dus het gebed is: uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk, u die nu in de hemelen woont, u brengt dat koninkrijk wat nu in de hemelen, zeg maar, dat voor ons is, met het nieuwe Jeruzalem, dat gaat u op aarde vestigen, dat gaat komen. Het koninkrijk de hemel. Het is van de hemel, hè. We zeggen toch ook wel eens: oh, het was net hemel op aarde. En dat is het ook. Dat zal de hemel zijn, maar dan op aarde. Het is een koninkrijk van de hemel, wat op de aarde gaat gevestigd worden. En daarom noemt hij het in Matteüs het koninkrijk der hemelen. Maar het is identiek, ja. Het is identiek, als we hier op de papier willen lezen, Markus 1, vers 14 en 15. Dan zien wij nagenoeg hetzelfde staan. En dan staat het alleen iets anders. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk Gods. En zeggende: de tijd is vervuld. En let op. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Nou, we lazen net in Matteüs. En daar zei hij: het koninkrijk der hemelen. Dus het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God is het koninkrijk der hemelen. Ja? Dus dat wordt hier gebruikt. Maar nu moet je opletten. Je hebt dus het geprofeteerde koninkrijk van God hier op aarde. Ja? Waar de Heer Jezus over spreekt. Koninkrijk der hemelen. Het is ook het koninkrijk van God. Ja? En dat is nabijgekomen. Maar wij leven in het koninkrijk. Hoe noemen wij ons koninkrijk? Een hemels koninkrijk. Is dat ook een koninkrijk van de hemelen? Nee. Wij hebben een koninkrijk in de hemel. En wat zegt Paulus in 2 Korinthe 5? Dat wij zijn daar voor eeuwig waar? In de hemelen, zie je? Dus ons koninkrijk is in de hemel. Nou denk je, nou wordt het verwarrend. Nou, ik heb naar het bord niet staan, maar als je gewoon een grote cirkel tekent, je tekent gewoon zo'n het universum, dat is het koninkrijk van God. Hij heeft het toch gemaakt? Ja, hij heeft het gemaakt. En dat moet bestuurd en geregeerd worden. Dus dat hele universum, nu kijken we in een grot en we zien planeten. Maar let op, hè, als hij op aarde gaat wonen, is die donkerte, de duisternis is weg. Want dat is een uitwendige manifestatie, openbaring, van dat daar de duistere machten die daar regeren. Die zien wij niet, maar ze zijn er wel. En die zijn duister. En dat openbaart. Waar God is, wat is daar? Daar is licht. Waar Satan is, wat is daar? Duisternis. En dat is zichtbaar, ja. Maar zo, als God op aarde gaat wonen en Satan is weg, dan is dat, die duisternis is weg, dan kijken we zo naar boven. En daar zitten wij dan. Ik probeer me dat wat voor te stellen. Hè? Dat het daar, nu kijk je naar de dampkring, maar s'avonds zie je een zwart gat met planeten, maar het zwart is dan licht. Misschien is het blauw, nee, net, dat is de dampkring blauw. Ik weet het niet, hij zal dat licht zijn. Dus het zal licht zijn. Het is gewoon één geheel geworden. En toch, het is één geheel, en toch zijn het twee dingen, want de aarde is het centrum van het hele universum. En vanuit het koninkrijk op aarde, waar hij regeert, waar hij zit, wordt het hele universum bestuurd. En wij zitten daar. En God met Israël hier op de aarde. Dus je hebt het koninkrijk in de hemel, waar wij heen gaan. En op aarde heb je het koninkrijk van God op aarde. En wij zijn om daar te besturen. En God met Israël. Kijk, Christus bestuurt het hele universum. En hij gebruikt ons voor daar. En Israël voor op aarde. Maar daar zie je dus die twee elementen. En dan zie je ook wel, voor de ene gelden andere wetten als voor hier op aarde of voor daar. Nou, en dat moeten wij niet op één hoop gooien. Dus het is één koninkrijk, maar het bestaat uit twee afdelingen, ja. Eén daar en één op aarde. Nou, en dat moet je scheiden. Het is Paulus, die toen Paulus kwam, zijn wij dus bekend met dat facet ook. Dat er hemelse machten en overheden zijn, die ook in opstand zijn. De hemelen zijn niet zuiver in zijn ogen, zegt Habakkuk. Ja, waarom niet? Omdat daar de duisternis regeert. Maar zometeen gaat het licht aan regeren. Maar Christus, ja, dus wij hebben het geprofiteerde koninkrijk, en waar wij over spreken was niet geprofiteerd. Maar Christus, hij kwam op aarde, hij is weggegaan, maar hij komt een keertje terug. En dat zie je in Lucas 21... Vers 27, en als dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Nou, dat was niet toen hij op aarde kwam, toen werd hij geboren als een baby. Maar hij komt een keer terug, maar dan komt die grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, geschieden ziet omhoog en heeft uw hoofden opwaarts, opdat uw verlossing nabij is. En hij zeide tot hen een gelijkenis, ziet de vijgenboom en al de bomen, wanneer gij zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelf dat de zomer nabij is. Alzo ook, wanneer gij deze dingen zult geschieden, kijk, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Hij zei toen hij op aarde kwam, het is nabij. Is het er al gekomen? Er zijn gelovigen die denken, ja, wij leven in dat koninkrijk. Niets ervan. Het is nabij, het is niet gekomen, want Israël heeft het niet aanvaard en is gevallen. En toen zijn wij gekomen, het lichaam van Christus met de genade. Christus is daar, hij kwam naar beneden, weet je nog wat, Stefanus? Maar hij is daar gebleven, want de toorn van God wordt nu tegengehouden door ons. Maar hij komt straks naar beneden en dan komt hij naar beneden, gaat hij zijn vijanden vernietigen. En dan zul je zien, dan komt hij met grote kracht en macht en heerlijkheid. En als ze dat zien, hè, als Israël weer gaat, want die bijgewoon is Israël, maar dat zeg ik niet helemaal goed, de wet. Die worden de antichrist weer ingevoerd met de tempeldienst. En daar, dan zie je de antichrist, dat is de grote verleiding. Als je ziet dat in Israël de antichrist bezig is, hij zet de tempel neer, ze mogen de wet, dan weet je, nu is het bijna zover dat Christus gaat komen. En de christendom, velen hebben gedacht aan Israël in 1948, maar dat is het niet. Als je die wet weer ingevoerd, als je die godsdienst met handen en voeten daar en zien gebeuren en de tempel wordt herbouwd, dan zegt Christus, weet dat mijn komst nabij is. En dat betekent, als ik kom, dan is het koninkrijk nabij. Dus de eerste keer was het nabij, het heeft het niet aangenomen. Maar straks komt hij naar terug en dan is het zeer zeker nabij. En dan gaat het ook gevestigd worden. Want lees in de Openbaring. Hij komt, hoe komt hij naar beneden? Op het witte paard. Met een leger van engelen, ook op witte paarden. En dan heeft hij oorlog gevoerd en dan wordt het koninkrijk gevestigd. Op aarde. Nou, wij weten, wij maken, als dat gebeurt, ja, als hij naar beneden komt, let op, wij zijn daar niet, dan niet hier. Want het lichaam van Christus is dan al lang opgenomen. Dat kun je teksten in de Bijbel lezen over de opname. Als Christus, als wij lezen, het is nabij, ik kom naar beneden. En het koninkrijk is nabij, ik ga het echt nu vestigen. Dan zijn wij al minimaal 7 jaar bij de Here, maar ik geloof dus rond 50 jaar al. Want als wij worden opgenomen, er gaat al heel veel dingen gebeuren. We hebben het al eerder een studie over gehad. Goed, één mag zeggen, oké, na 7 jaar. En dan zegt na 50 jaar. Maar het punt is in ieder geval, wij zijn dan niet hier. Want wij zijn behouden van de toekomende toorn. En het koninkrijk waar hij over spreekt, is niet het koninkrijk. Het is niet nabij voor ons, want wij zijn reeds gezet in het koninkrijk van de Zoon. Zegt Paulus toch, wij zijn gezet... Waar? In het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Dus wij zitten niet te wachten op een koninkrijk wat gekomen. Als jij nu gelooft, dan ben je gedoopt door de Heilige Geest. We hebben net gelezen. Gerechtvaardigd, geheiligd en afgewassen. Hoe? Door de Heilige Geest hebben wij het koninkrijk beërfd. Reeds. Wij zijn er reeds. En het was dus toen, als je dat leest over de Heer Jezus, dat hij dat zegt, dat kan nooit op ons betrekking hebben, absoluut niet. Want toen hij aankondigde dat het nabij was, bestond het lichaam van Christus niet eens. Colossenzen 1 vers 24. Zijn lichaam, het welke is de gemeente, welke dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard zijn aan heiligen. Ja, en daarvoor bestond het niet. Pas toen de bedeling van Gods aan Paulus is gegeven, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zijn de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Dus het koninkrijk Gods is niet. Wij hebben ook een koninkrijk, ja, in de hemelen. Maar ik heb het net al gezegd, in de hemel en op de aarde. En wij moeten dat onderscheid maken. Je hebt het koninkrijk Gods in zijn geheel. In welk koninkrijk zit jij? En welke, hoeveel, helaas, gelovigen of christenen denken dat zij het aardrijk zullen beërven? Ja. Zalig de zachtmoedigen, dat heb ik genoeg gehoord. Want zij zullen het aardrijk beërven. Nou, dat zijn wij niet. Paulus zegt, die mij bewaren zal tot wat? Zijn hemelskoninkrijk. Zie je, totaal andere bestemming, ander koninkrijk. Dus daarom is het zo belangrijk dat wij het woord der waarheid rechtsnijden. Ja, dan heb je, als Christus dus terugkomt, ja, dan gaat hij dat koninkrijk vestigen op aarde. En dan zal Israël zal weer herreizen. Als je die tekst in Amos 9 leest, en die haalt Jacobus ook aan, dan zie je in vers 11, te dien dagen. En te dien dagen slaat altijd op de tijd van de grote verdrukking. En als het koninkrijk komt. En dan zie je, te dien dagen zal ik, dat is God, de vervallen hut van David weder oprichten. De vervallen tabernakel. Als het een tabernakel of een tent of een huis vervallen is, dat betekent dat het verwoest is. Wat is het eind van de grote verdrukking? Woest en ledig, zegt Jeremia. In het begin schiep God de aarde en de aarde nu was woest en ledig. Jeremia spreekt hier ook over dat het woest en ledig was. En dan spreekt hij over het resultaat van de grote verdrukking. Zo gaat het hier aan toe op aarde straks. Als hij naar beneden komt en de antichrist en die oorlog worden gevoerd. En dan is ook, het oordeel komt natuurlijk ook over Israël. Hè? Maar dan wordt er weer herbouwd. En ik zal haar reten vertuinen. Hij gaat, gaat alles weer maken en herstellen. Alles wat aan haar afgebroken is, weet oprichten. En zal ze bouwen als in de dagen van ouds. En dan spreekt hij over Israël. Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mij genaamd worden, spreekt de Heer die dit doet. Kijk, ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat de ploeger, de maaier en de druiventreder de zaadzaaier genaken zal. En de bergen zullen van zoete wijn druipen en al de heuvelen zullen smelten. En ik zal de gevangenis van mijn volk Israël wenden, zie je? Hij zal er een wending aanbrengen. En wat gaat er gebeuren? Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. En wijngaarden planten en dezelfde wijn drinken. En ze zullen hoven maken en dezelfde vrucht eten. En ik zal ze in hun land planten. En ze zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land dat ik hun lieden gegeven heb, zegt de Heer uw God. Ze zullen niet meer uit het land weggerukt worden. Dat is eeuwig koninkrijk, zie je dat? Maar dit is toekomst voor Israël. Dat gaat nog gebeuren. Wij, al 2000 jaar wordt dit nog tegengehouden omdat het lichaam van Christus hier is. Maar die belofte, is Israël afgeschreven? Nee. Dit wacht nog op een vervulling. Moet je nagaan, want God heeft dit uitverkoren in Israël om daar te gaan wonen. Ja? Dus als dit niet in vervulling zou komen, dan zou God hier zijn eigen profetieën niet waar kunnen maken, want dan zou hij hier niet kunnen wonen. Hij gaat hier wonen op aarde en Israël zal hersteld worden. Jesaja 9, nou dat weten we, ja, dat spreekt over ook Christus en zijn rijk. Koninkrijk, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, kijk, en de heerschappij is op zijn schouder. Heerschappij, dat heeft met heersen te maken. Men noemt zijn naam wonderlijk raad. Hier, toen wist men nog helemaal niet wie Christus was. En toch wordt hij hier genoemd sterk God. Christus is God. De vader van de eeuwigheid. Wie kan dat zijn? Spreekt over Christus. Christus is God. Vredevorst. En de grootheid deze heerschappij. Dus vrede zal geen einde zijn. Zie je? Eeuwig. Eeuwig heerschappij. Eeuwig vrede. Men heeft toch allemaal over vrede en gerechtigheid? Maar hier heb je het over een eeuwige vrede en eeuwige heerschappij. En er zal geen einde zijn op de troon van David, te spreken over Israël en zijn koninkrijk, om dat te bevestigen. En dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. Nou ja, goed, Peter spreekt er ook over dat eenmaal alles zal weder opgericht worden. En dan zullen zij het koninkrijk. Als hij terugkomt, zullen alle dingen weder opgericht worden. Die God al geprofiteerd heeft. Ja? Nou, we hebben net in Amos iets over gelezen. Nou, en dan is het totale plan van God klaar. En wij zijn ermee bekend, hè? Als je tenminste ook Paulus herkent als je apostel en het woord en waarheid rechtsnijdt. Want Efeze 1 vers 10, wat zegt hij daar? Dat God zal eenmaal, hij heeft ons bekendgemaakt met de verborgenheid van zijn wil, toch? Om in de bedeling van wat, wanneer? De volheid der tijden, dat is de toekomst. Volheid van de tijden. Dan zijn de tijden vol, zijn plan hier op aarde is klaar. En op, in de hemel, dan zal God zijn alles en in allen. Dus wat in de hemel is, laten we even naar Efeze 1 vers 10 gaan en stoppen. Efeze 1 vers 10. Efeze 1 vers 10. Dat is wat Paulus heeft geopenbaard. En nu kan je ook daarom begrijpen wat het Koninkrijk Gods inhoudt. Tuurlijk, het Koninkrijk Gods is ook op aarde. Maar er is ook een Koninkrijk Gods voor gelovigen wat in de hemel is. En die daar ook eeuwig zullen blijven. En Paulus maakt dat bekend. God heeft het in vers 9 ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, van zijn plan. Hij had een plan. Naar zijn welbehagen, welk hij voorgenomen had in zichzelf. Niemand die het wist. Maar aan ons is het nu bekendgemaakt. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom, kijk, alles tot één te vergaderen in Christus. Alles wordt in Christus vergaderd. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Wat in de hemel is en wat op de aarde is, zal straks, zoals 1 Korinthe 15 ook zegt, dan zal God zijn alles en in allen. Nou jongens, of jongens, broeders en zusters, dat kan je nu niet zeggen, maar dat is wel de toekomst. En dat betekent alleen God is nog in alles en in allen. Hè? Dan is de zonde weg, Satan weg, alle rebellie is weg. En ja, dat vind ik fascinerend als je denkt aan die toekomst. Dat zowel hier op aarde en straks in de hemel alles in hem zal zijn. In Christus. Alleen mijn gelovigen om je heen. Alle mijn broeders en zusters. En dat is al geweldig. Maar het is al helemaal geweldig dat dan iedereen ook recht snijdt. En dat ook iedereen zijn zondige natuur kwijt is. En dan hebben we geen broeders meer die onderling misschien nog oneenigheid hebben of elkaar niet aankijken. Want we weten dat gebeurt ook. Dat is allemaal weg. Een vredevorst en een heerschappij van vrede en gerechtigheid voor altijd in alle eeuwigheid. Dus ja, dus let op, hè, met het Koninkrijk Gods, je ziet het. Koninkrijk Gods in hemel en op de aarde, tezamen één Koninkrijk. En het zal allemaal in Christus zijn. Maar let op, in welk Koninkrijk leef jij? Weet jij dat? Ja, ik leef in het Koninkrijk Gods dat in hemel is. Omdat ik lid ben van het lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is. Die gemeente, daar hoor ik bij. En die gemeente is alleen in de bedenkte genade. En zolang wij hier zijn, als de bedenkte genade voorbij is, is dat hoofdstuk gesloten. Dus de brief van Paulus, die zijn er niet meer. Die zijn om te lezen. Maar de kracht ligt dan weer bij dat onderscheid. De besnijdenis en hij er niet meer een nieuw schepsel. Want dat is inmiddels daar. En dan gaat hij zijn plan op aarde afmaken. Hoe lang het zal duren, wanneer het zal zijn, we weten het niet. Het kan morgen gebeurd zijn. Misschien zometeen. We zullen het zien. Nou, we verwachten hem wel in ieder geval, ja. Vader, we danken voor deze dag van genade. We weten niet hoe lang het inderdaad toch duurt. Maar we zien uit naar uw komst, Vader. Maar zolang u weg blijft, dat we toch dagelijks gesterkt mogen worden, Vader. Omdat wij weten in welk koninkrijk wij reeds overgezet zijn. Namelijk van de Zoon uw liefde, en dat is het hemelse koninkrijk, een eeuwig koninkrijk. Want onze plek zal er ook zijn, eeuwig in de hemel, Vader. Maar we weten ook een toekomst, Vader, dat alles wat we ook nu om ons heen zien, Vader, dat zal ook allemaal eenmaal in Christus zijn. En ja, dat is een geweldige toekomst die er voor de mensheid en voor deze schepping is, Vader. En daar willen we u voor eren en ook voor danken in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan er even tussenuit. Een kwartiertje en dan gaan we verder. Ik hoop dat het geluid goed is.